Voor de aanvang van deze rouwdienst mag ik nog het woord geven aan mijn zoon, die nog een in memoriam zal uitspreken als de zoon.
Geachte aanwezigen, vandaag moeten wij afscheid nemen van Pieter Tieleman, die u goed of minder goed hebt gekend, aan wie u bepaalde herinneringen hebt, omdat u deel uitmaakte van een stuk van zijn leven, als vrouw, als kind, als familielid, als collega, als medebestuurslid of gewoon als vriend. In de 80 jaar die zijn leven duurde, zijn er aangrijpende gebeurtenissen geweest waar u misschien bij betrokken was. Hij werd op 9 februari 1923 in Rotterdam-Sjaarloos als tweede zoon van een van de vele Vlakese migranten geboren. Vooral in de jaren 30 was de situatie in Nederland vaak schrijnend, maar echte armoede en gebrek hebben ze niet gekend. Zijn vader had altijd werk. Over die jeugdjaren heeft hij mij nooit zoveel verteld. In 1938 overleed zijn moeder aan TBC. Op 15-jarige leeftijd moet dat een hard gelag zijn geweest, maar ook daarover sprak hij zelden uit zichzelf. De ambachtsschool werd doorlopen, Rotterdam in mei 1940 gebombardeerd, en pa keerde met vader en jongste broer terug naar Vlakke. Pa vond werk bij de EMCO, passend bij zijn opleiding tot elektricien. Hij zal er 45 jaar met veel plezier werken. Een van zijn nieuwe buurmeisjes bleek wel heel bijzonder te zijn. En zoals ze dat tegenwoordig noemen, ze kregen wat met elkaar. Echter, er moet eerst een donker dal gepasseerd worden. Als werknemer van de EMCO werd hij met enkele collega's in Duitsland te werk gesteld. En 2 lange jaren van dwangarbeid, bombardementen en vernederingen volgden. Na de oorlog de opbouw van Nederland. Er was aan alles gebrek en pas in 1949 werd het huwelijk gesloten met dat bijzondere buurmeisje, zijn grote liefde. Dat duurde tot de dood en scheiden en dat was op 14 december, precies 54 jaar en 3 maanden. Een huis hadden ze nog niet, er werd ingewoond bij Zeeman, een boer in rust in de Hoppemastraat. Daar ben ik geboren, 1950. Ze verhuisden naar de nieuwbouw in de Leisterbesweg. Daar werd Maaike geboren. En kort daarop, in 1953, een volgende dramatische gebeurtenis, de ramp. Ma met 2 kinderen, geëvacueerd bij familie in Driehuis. En pa betrokken vanuit zijn werk bij het herstel van de infrastructuur op Vlakke. Zo'n beetje vanaf dat moment herinner ik mij gebeurtenissen en dus ook hoe mijn vader was. Een paar ervan wil ik hier vertellen. Het was nog in de Leisterbesweg dat Maaike en ik een cadeau kregen van oom Peter, die dat uit Londen had meegenomen. Maaike een wasmachientje dat echt draaide op batterijen en ik een dreglijn. Die vooruit en achteruit kon rijden, ook op batterijen. Een voor die tijd ongekend cadeau. Echter al spelend had ik binnen korte tijd de dreglijn gedemonteerd. Pa was hierover hevig teleurgesteld. En hieruit bleek een duidelijk verschil tussen vader en zoon. Het bijbehorende gevoel is later veelvuldig teruggekeerd. Pa, Pietje precies, alles keurig op zijn plaats. En alleen gebruiken waar iets voor bedoeld is. En dan nog met voorzichtigheid. En zo'n lief die meer een sloper was en slordiger, die zijn spullen niet altijd opruimde, enzovoort. De 50er jaren werden gekenmerkt door opbouw en niet alleen vanuit zijn werk was pa daarbij betrokken. Hij zat van 1950 tot de samenvoeging 1966 in de gemeenteraad voor de antirevolutionaire partij en daardoor weer in verschillende commissies. Hij was lid van de BB. Zat vele jaren in het bestuur van de woningbouwvereniging. Zat in het maatschappelijk werk, het diensthuis, het diekhuis, het dienstencentrum. was lid van de mannenvereniging, leider van de knapenvereniging, was notabel, kerkvoogd en later president kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk te Middelharnis, gaf les aan een avondcursus van de technische school, hield ontzettend van tuinieren en had daarvoor een hof van 600 vierkante meter, verzamelde postzegels en munten en er was er ook nog een gezin met 5 kinderen. Terwijl ik dit schrijf bedenk ik dat, hoewel er toen nog geen tv was, dit allemaal eigenlijk wel erg veel was. En terugkijkend weet ik dat hij vrijwel geen avond thuis was en dat de opvoeding en het hele huishouden draaiende werden gehouden door Ma, wat een hele prestatie was. En ik vraag me af of Pa de hele last daarvan wel op de juiste waarde heeft ingeschat. Toch zag hij kans tussen alle drukte door een door Ma gekochte tweedehands fiets voor mij op te knappen. Het was wel een meisjesfiets. Zodat Maaike en Josien er later ook nog plezier aan zouden beleven. Maar het weer als nieuw, glanzend en perfect opgeknapt karretje werd eerst door mij bereden. Eigenlijk te mooi voor mij. Later, toen ik als 11-jarige in navolging van Jan van Lente konijnen wilde, timmerde hij de mooiste konijnenhokken van heel Flakkee. En kwam met een raskonijn aanzetten, met als gevolg dat ik tot vandaag konijnen fok. Veel liet Pa aan Ma over. Ik herinner mij één keer dat hij naar een ouderavond van school is geweest. Dat was eens, maar nooit meer. Voor zoveel onzin had hij geen avond over. Pa kon ook heel bezwaarlijk zijn. Toen ik in 1969 in Amsterdam bij de Shell ging werken en dus op kamers moest, zijn we een hele dag van de ene kamer naar de andere geweest. En in zijn ogen was er niet één geschikt. Een paar weken later met Ma, met het openbaar vervoer, was het zo geregeld. Bezwaren maken kan voortkomen uit bezorgd zijn. Sinds de jaren 60 is de welvaart in Nederland enorm toegenomen. Maar als je de eerste 40 jaar van je leven gezien hebt hoe slecht het kan gaan, besef je de tweede 40 jaar de betrekkelijkheid van die toenemende welvaart. Het is niet zo vanzelfsprekend en zeker geen eigen verdienste. Geleidelijk aan gingen de kinderen de deur uit en trouwden. Maar dat nam de bezorgdheid niet helemaal weg. Hij had er slapeloze nachten van, als een van zijn kinderen een huis had gekocht. Hoe moesten ze dat allemaal rondbreien? Zelf had hij dat niet gedurfd. Hij kocht alleen iets als hij het zelf kon betalen. En schuld hebben was een gruwelijke gedachte. Hoe precies hij was in zijn persoonlijke boekhouding, heb ik in de laatste weken van zijn leven mogen zien, toen hij mij overzichten toonde van de rekeningen van de dokters en het ziekenhuis. Onvoorstelbaar netjes geordend. En ik kan mij niet voorstellen dat er ooit een herinnering, laat staan een aanmaning, is geweest over een niet betaalde rekening. In 1985 kwam er een eind aan zijn werkzame leven bij de EMGO. Het ging even wat minder met de gezondheid van Pa. En na 45 jaar werken brak er een welverdiende periode van rust aan. Pa was wel zo verstandig alle bestuurlijke functies vanaf dat moment af te bouwen. Ik geloof dat alleen de mannenvereniging en de postzegels tot het laatste werden volgehouden. Nu, terugkijkend, hebben ze samen kunnen genieten van hun kinderen die een gezin stichten, waar kleinkinderen werden geboren en hun volgend geslacht zich melden. Zelden kreeg ik als kind een complimentje. Als je iets goed deed, was dat maar heel normaal. En bleef je in gebreken, dan waren de verwijten niet mis. Maar toen hij een week of 8 geleden hoorde dat ik eindelijk met het herstel van de voordeuromlijsting van mijn huis bezig was, is hij samen met Eldrik in de auto nog wezen kijken. En hoewel nog niet af, sprak hij toch zijn bewondering uit. Een van die schaarse complimenten om te onthouden. Zo heeft elk van u zijn eigen herinneringen. De scherpe kantjes slijten met de loop der jaren weg. Geen mens is volmaakt. En dat wist Pa van zichzelf ook. Hij probeerde te leven vanuit bijbelse waarden en normen. Had zijn naaste lief. Zelden deed iemand tevergeefs een beroep op hem. maar hij vergat zichzelf wel eens en zijn eigen gezin. Veel tegenslagen overwon hij in zijn leven. Even leek het of ook de kanker overwonnen werd. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Ik hoop en denk dat u hem zult herinneren als een goed, maar onvolmaakt mens, die wist dat ook voor hem die ene volmaakte, Jezus Christus, was gestorven.
We zullen met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart, van geslachten, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan met elkaar zingen naar Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. We zullen met elkaar bidden. Laat ons samen bidden. Heere God, wij naderen voor uw heilig aangezicht. Ook op deze donderdagmorgen. U weet de reden van ons samen zijn. Ook ineens in deze dienst van woord en gebed. En nu bidden wij om de zegen over uw woord. Want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar die uw wil doet, blijft in der eeuwigheid. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En we doen wel dat we daarop acht geven, als op een licht, schijnend in een duistere plaats. En die duistere plaats, dat is de wereld, dat zijn wij, dat zijn zondaren. Maar we verkleinen dat wat vanmorgen. Want Die duistere plaats is ook de plaats van verdriet, ook de plaats van de dood. En die kwam ook binnen het huis en binnen het huwelijk van dit gezin en van onze gemeenschap. Want Pieter Tieleman ging heen op zondag, de opstandingsdag van u, Heer Jezus. Na een bitter lijden, eindelijk verlost, thuisgekomen. Een zondaar, want dat wist hij, onvolmaakt en alleen aangewezen op de genade van de Heer Jezus Christus. En vanmorgen zijn we daar ook op aangewezen. Want als u nog niet terugkomt, Heer Jezus, zullen wij ook eens sterven. Dan zullen we u ontmoeten, onze Schepper. Maar we kunnen u alleen ontmoeten als we u ontmoet hebben, Heer Jezus. Het is Advent in deze tijd. We denken aan uw komst en aan uw wederkomst. Maar wat is het een zegen dat u gekomen bent. Want wat hadden we anders moeten beginnen? Dan was het leven zinloos. En dan leefde maar iedereen voor zichzelf. Maar wij danken u, wat de apostel Paulus dan ook zegt. Als we alleen op dit leven zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgestaan. Geef ons dat geloof, dat vertrouwen. Ook de troost voor deze vrouw en moeder die zo lang met hem verbonden was. De kinderen, de kleinkinderen, de familie. En wilt u ons sterken in ons spreken en luisteren door de kracht van de Heilige Geest. Uit genade. Amen. We lezen uit Lucas 2. En u kunt meelezen vanaf vers 25 tot en met 35. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Er was door de Heilige Geesten een Godspraak gegeven dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte van de wet, nam hij het ook in zijn armen. En hij loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken een licht tot openbaring van de heidenen en tot heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, wat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu zingen uit Psalm 108, het eerste vers: mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid.
Thank you.
Tieleman, kinderen, kleinkinderen, gemeente Gods de Sommelsdijk. We willen luisteren naar dit schriftgedeelte en als kern naar de woorden uit Lucas 2 vers 29. Het laatste gedeelte, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Daar was een mens in Jeruzalem. En Lucas schildert hem en je ziet hem door de straten van de stad lopen, Simeon, een prachtige naam. Want het betekent de Heere hoort, een echte Jood, genoemd naar de een van de zonen van Jacob, honderden jaren geleden. Kind van het verbond, Jood, besneden, maar toch een bijzonder mens. Simeon, want van hem wordt gezegd, hij was rechtvaardig en godvrezend. En hoe kom je daaraan? Wat is rechtvaardig? Nu, Simeon leefde vanuit de vergeving van de zonde. Hij leefde vanuit Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Een rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Dat was zijn levenslied. En je ziet dat ook, dat hij daaruit leefde. En hij verwachtte de komende keer, was ook godvrezend. Wat is dat? Nou, wat net gememoreerd werd. Hij had God lief, boven alles. En de naaste als zichzelf. Wij denken dat hij oud geweest is. Ik weet dat niet. Het staat niet vermeld in de schrift. Misschien was hij naar Jeruzalem gekomen om daar te sterven, misschien. Want dat doen Joden nog vandaag. Ze komen naar Jeruzalem als ze oud geworden zijn. En tegen de Olijfberg liggen de honderdduizenden mensen begraven. De eeuwen door. Maar Simeon leeft door de Heilige Geest. Wat is dat? Dat is niet alleen dat God leeft, maar dat God leeft in je hart. Daar wordt hij door geleid. Niet door zijn eigen gedachten. Niet door zijn eigen wil, maar door God, de Heilige Geest. En God had hem wat bijzonders toevertrouwd. Dat doet God niet met alle mensen. Dat doet hij soms apart. En hij heeft tegen Simeon gezegd, Simeon, jij mag de Messias zien. Jij mag de beloofde zien, Christus staat er, dat is de gezalfde. De profeet die komt en de priester en de koning. Ja. Er waren wel mensen die wachten op de heiland, dat waren er niet veel. Maar zo'n belofte was toch wel heel apart. Niet alleen dat hij zou komen, maar dat hij hem zou zien. Wij weten nooit de maat van onze dagen. Koning Hiskia kreeg er 15 bij. En Simeon wist, ik zal niet sterven. Ik zal de Messias, de verlosser, de zaligmaker zien. Er was een mens. Ja, dan tekenen we ook vandaag de mens. Pieter Tieleman. Ja, ik heb hem niet zo lang gekend. Hij was wel in de kapel. Daar had hij zijn eigen reden voor. Trouwens, professor Dr. Velema schrijft er ook van in het Eilandennieuws van vrijdag. Hoe goed het is dat mensen, gezonde mensen, meeleven. Ook hier in dit huis, in de zondagse eredienst. En dat de gemeente een doorsnee gemeente mag zijn. Met een zieke. En met mensen met extra zorg. Ja. Zo kwam hij hier. En zo ontmoette ik hem. Pieter Tieleman. Ja. En dan zeg ik, hij vertrouwde mij het een en ander toe. Juist uit die periode van Rotterdam. Dat stempelde zijn leven, zijn geestelijk leven. Maar omdat ook in het huis van zijn vader, waar zijn moeder overleden was, daar waren gezelschappen. Een gezelschappen dat is Gods volk komt bijeen en daar is heel veel goeds van te zeggen. Maar er is ook wat minder goeds van te zeggen. Want daar wordt vaak de maat gemeten. Of je erbij mag horen of niet. En zijn leven heeft daardoor schade geleden. Geestelijk schade. Want hij dacht, zo kan ik er nooit bij horen. En zo mag ik er nooit bij horen. Want zo, ja, rechtvaardig, mijn zonde vergeven, dat kan maar voor een paar. Maar niet voor Pieter Tieleman. En zijn vader ging daarin mee. Zelfs zo dat al het goud verdween. Er is een bijbeltje in jullie huis. Dat is het slot vanaf. Een gouden slot is eraf. Omdat men in de gezelschappen zei, dat hoort niet. Omdat heeft opa toen gesloopt. Dan denk ik, ja, als dat het geloof is, en als je zo jong bent, juist in je puberteit, en je zo vatbaar bent, toen dacht hij, ja, kan ik er wel ooit bij horen? Er was een mens, Pieter Tieleman, ja. En dan wat hij meemaakte in de oorlog, weggevoerd. Hij heeft me daar niet zoveel van verteld, eigenlijk niets. Nou, dat zijn ook duistere dingen geweest. Maar laat God het erbij. Zegt God nu tegen de mens, nou zo ben je nou opgevoed. En jij heet wel Pieter, je lijkt wel Petrus, rotsman. Maar waar laat God het niet bij? God zoekt de mens weer op. En zo zoekt hij ons vanmorgen op. U en mij. En heeft hij het woord voor hem. Kwam door de geest geleid in de tempel. En hij zag daar Jozef en Maria, de ouders, die het kind binnenbrachten om naar de gewoonte van de wet te doen. Daar ga ik niet op in, dat is de lossing geweest. Ik heb ze offers gebracht. En dan ziet hij die vader en moeder lopen met dat gewone kind. Gewoon kind. Geen stralenkwant. En dan gaat Simeon er naartoe. Wat voor een sein die gekregen heeft of wat voor een boodschap, dat weet ik niet, maar hij ziet het. En hij zegt, dat is het. Hij is het. En hij gaat naar die moeder toe. En hij neemt dat kind uit haar armen. Maria protesteert niet. Want het is gewoon voor haar een vreemde man. En ze weet niet wat Simeon heeft gekregen. Maar daar gebeurt iets. Door de kracht van de geest. En Simeon erkent hem en hij neemt hem in zijn armen. En dan gaat hij God loven. Nu laat gij Heere. Dan gaat hij zingen midden op dat tempelplein. De priesters zagen het niet, de mensen zagen het niet. Simeon ziet het. En nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan. Want die twee horen bij elkaar. Hij noemt zichzelf slaaf. En hij zegt, ik ben slaaf van dat kind, van God. Nou, die twee horen bij elkaar, Simeon en God. Hij is zijn kind. En dan, nu laat gij Heere uw dienstknecht heen gaan. Dat heeft twee betekenissen, heen gaan. Dat is ontslaan van de slavenpaal. De slaven stonden vroeger aan een paal vast, in die tijd. En daar werd je dan van losgemaakt. Hij zegt, ik ben er van losgemaakt. van het slavenjuk, van de zonde. En hij zegt ook heen gaan, dat betekent ook, ik kan sterven. Tot mijn vader vergaderd worden. Ik kan heen gaan in vrede. Naar uw woord. Naar uw woord. Omdat u het beloofd hebt en uw beloften worden vervuld. Het is vast en zeker. Uw woord, dat is, wij zeggen, dat is de Bijbel, dat is Gods belofte. Ja, vast en zeker. Heen gaan in vrede naar uw woord. Simeon zegt, Heere, ik ben dankbaar als ik leven mag. Want u bent mijn God. Maar u hebt me losgemaakt, Psalm 116, hè. Gij slaakt het mijne banden. En dan ook heen gaan, ik kan u sterven. En zo zingt hij op dat tempelplein. Want mijn ogen hebben de zaligheid. De redder. De zaligmaker gezien. Ik geloof dat hij gekomen is om mijn leven te redden van het verderf. Van de zonde, van de schuld, van de ongerechtigheid. En nu kijkt hij de toekomst in. En hij ziet de toekomst tegemoet. Met een wonderlijke vrede. Ja. Zo is het gegaan bij Pieter Tieleman. Ja. Het was voor hem ook. De zaligmaker. De redder. En hij kon dan zingen, wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ja, maar ook wat anders zeggen. Soms werd hij zo bestreden. Dan kwam dat oude weer boven. En dan dacht hij, kan ik er wel bij horen? Is het wel voor mij? En waar die lofzang mee eindigt, dat er staat voor alle volken. Sommige mensen, en ik vind dat een goede vraag hoor. Die tobben dan, is het wel voor mij? Hè? Kan het wel voor mij? Is het wel voor mij? Nou, Simeon zingt die, gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Van alle volken, niet alleen Israël. Maar u mag erbij horen. Als u Jezus liet zien. Als de zaligmaker. Dan word je losgemaakt van de slavenpaal. En daarom heb ik dit ook een keer bij hem gelezen, als een ziekbed, zijn sterfbed. Ik zeg, ook voor alle volken. En weet je wat er nou staat? Naar uw woord. De zaligheid berust niet op ons gevoel, maar de zaligmaker berust op de belofte van God. Het staat vast en zeker. En de belofte Gods, die zijn ja en amen. Wat God beloofd is, heeft dat is onverwrikbaar. En nu, dat zo is hij dan heen gegaan, dan zei ik het weer tegen hem. Dan zeg je, ja, zei hij, zo is het. En dan straalde er iets van de vrede met God. Ik zei straks, er was een mens. Ja, een van de laatste dingen die hij bewust deed, was roepen, Heere, help me. Maar ook wijzen naar boven. Het gaat die kant op. Gaat die kant op. Ja. Ik heb nu nog wel een vraag. Dat is ook voor mezelf natuurlijk. Hè. Als het zover is. Want deze ziekte die Pieter Tieleman had. Dat is natuurlijk een vreselijke ziekte. Een vreselijk gevecht. Waar mensen ontluisterd worden. Maar we worden niet allemaal ziek. Soms ouderdom. Soms een ongeval. Ja. En hoe is het dan? Zing je dan met Simeon mee, losgemaakt van de slavenpaal, heen gaan in vrede. Want het zien kan u nog, door het woord, mijn ogen hebben de zaligheid, de redder gezien. Want er is maar één redder, dat is Jezus. Want het kan ook rampzalig worden, maar dat wil God niet. Dat wil Jezus niet. Hij wil dat we mee gaan zingen met Simeon. En dat we naar de tempel komen. En dat we het lied gaan zingen. Ja, zelfs vindt de mus. Nou, Simeon in de tempel. Zelfs vindt de mus een huis al hier. Mogen we bij u komen? Die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Amen. We gaan zingen op Psalm 84. Het tweede vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Het derde vers, welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Want God de Heer, zo goed, zo mild. We zullen met elkaar danken en voorbeden doen. Heere, wij danken u voor uw Zoon. En wij danken u, Heere Jezus, voor uw komst. En wij bidden om de kracht van de Heilige Geest. U hebt die beloofd. Ook toen wij, zoals de meesten van ons, gedoopt werden. Toen heeft de Heilige Geest beloofd dat wij de Christus mochten zien. Dat Hij gekomen is en zijn leven heeft gegeven om kind van God te worden. En als we niet gedoopt zijn, dan staat dat woord nog zo schitterend in die lofzang voor alle volken. Ze mogen komen, zondaren. En we danken u dat bij u de deur open staat. En dat wij het niet hoeven te zoeken in onszelf, met onze vroomheid. Maar dat we mogen komen als zondaren. En dan wilt u dat wonder voltrekken. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En toch elke keer die twijfel, die aanvechtingen van de vorst der duisternis. Elke keer wil hij de zaligheid en de zaligmaker verdacht maken. De redder verduisteren. Maar we danken u, Heere, dat u triomfeert. Dat u overwinnaar bent. En dat u wil zijn in het leven van zondaren. We danken u voor het leven. En van deze broeder die heen ging. Een onvolmaakt mens. Dat weten zijn kinderen en zijn kleinkinderen en zijn vrouw. Dat kon zo perfectionistisch zijn. Soms tot de extreme toe. Maar wel een betrokken mens. En u roept geen beste mensen tot de zaligheid. Maar zondaren. We danken u voor zoveel jaren van huwelijkstrouw. Van zegen. We danken u voor zijn betrokkenheid, ook in de samenleving, politiek, kerkelijk, maatschappelijk. Nee, dat kunnen we niet bij u mee verschijnen, maar dat zijn toch vruchten die u geeft. En daar danken wij u voor. Maar wij bidden u ook, gaat u met dit gezin mee, met deze moeder die nu weduwe geworden is. Sterk haar en vertroost haar vanuit de zalig maken. Gedenk gij zo haar kinderen en kleinkinderen. Opdat uw naam gekend mag worden. In de Bijbel nemen de geslachten een hele belangrijke plaats in. Laat het ook hier mogen zijn. Dat het zo voortgeplant mag worden totdat u terugkomt, Heer Jezus, op de wolken van de hemel. Zegen uw gemeente hier in Sommelsdijk, ook in de Lucaskapel, de mannenvereniging. En wilt u ons nabij zijn, als we straks naar de begraafplaats zullen gaan. Laat het licht van Pasen over de graven vallen. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees. En ik geloof in het eeuwige leven, omdat Hij leeft. Christus, uw Zoon, verhoort u ons gebed, neem onze dank aan en vergeeft u ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen op Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7. bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.
Bedroefde familie, geachte aanwezigen, de tijd is nu aangebroken om de heer Pieter Tieleman naar de begraafplaats in Sommelsdijk te begeleiden voor de begraving aldaar. Ik mag u verzoeken om zo dadelijk plaats te nemen in de stoet. Het is de bedoeling dat we met auto's naar de begraafplaats gaan. Na de begrafenis is het de bedoeling dat we weer hier teruggaan naar de Lucaskapel. Hier zal dan deze plechtigheid worden afgesloten met schriftlezing en gebed. Aansluitend is er hiervoor in de kapel gelegenheid de familie te condoleren. Daarna bent u allen nog welkom in de zaal of in de hal om een kop koffie te gebruiken. Tevens zijn daar ook broodjes. Ik mag nu verzoeken om plaats te nemen in de volgauto's. Mevrouw Tieleman, kinderen en kleinkinderen. Dominee van Bennekom, ome Chris Tieleman, Bert, Anneke en Hetty. Als ik u zo dadelijk daar een teken voor geef, kunnen ook aansluiten de verdere familieleden en daarna de verdere aanwezigen. Dominee van Bennekom zal nu deze begrafenisplechtigheid afsluiten met schriftlezing en gebed.
Ik heb in mijn meditatie gezegd dat er weer zo verschillend tegenover de maat van het geloof gekeken wordt. En dat wij vaak de maat nemen aan elkaar, dan zeggen we. Nou, als je nu Simeon hebt die verkondigt en die zingt, dan heb je een vrouw Anna. En die, ze zingt niet, maar ze beleidt hem. Ze doet het op een andere manier, maar het gaat wel over dezelfde Christus. En daar wil ik over gaan lezen, over Anna. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. En deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar. Terwijl ik in die 2 uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze op diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Tot zover. We zullen met elkaar bidden. Heere, wat dat geweest is voor deze vrouw om weduwe te zijn. En dan al zo lang. Dat kunnen wij niet goed beseffen als je getrouwd bent. Het verdriet over het verlies van een man of vrouw niet gekend hebt. Maar Anna kende dat. En zo zal deze vrouw en moeder dat ook kennen. Dat gemis. Dat heimweegevoel. Zo zullen de kinderen en de kleinkinderen, de vriendenkring, hem op hun eigen manier missen. Wij bidden om de troost, zoals Anna die mocht ervaren. Want de verwachting van de komst van de Messias beurde haar op. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Geef ook, Heere, die verwachting in ons aller hart. Die troost. Ook als we nu Pieter Tieleman naar zijn laatste aardse rustplaats gebracht hebben, dan kijkt het graf ons aan, maar boven het graf schijnt de zon van de gerechtigheid, en klinkt het woord van Pasen. Hij is opgestaan, en die in hem gelooft, die zal leven. Geef ons deze troost, gedenk gij zo alle weduwe, weduwnaren, en die een verlies kennen. En zegen uw woord aan ons aller hart. En wees deze familiekring nabij. In Jezus' naam. Amen.
Dan is er nu tenslotte hier gelegenheid de familie nog te condoleren. Heeft u dat gedaan of heeft u dat reeds eerder gedaan, dan bent u nog welkom in de kleine zaal of in de hal. Daar zal u nog een kop koffie en een broodje worden aangeboden.